veel gebeurd in 1984, is wel zeer kritisch opgeschreven. Ja. De Felix Zwitser. En daar heeft meneer Kant toen binnen van gestaan. Toen is iedereen er boven opgedoken. Echt over haar kwalijke ideologieën. Dat is van de Haagse Post tot het Algemeen Dagblad en de Telegraaf. En noem maar op, zijn daar artikelen over verschenen. Dus de hele tijd rustig geweest rond Elwood. Omdat mensen toch heel erg geschrokken zijn. Haar meest kwetsende ding staat in de Kaarsvlam. En als je die leest.
Dat is haar eigen blad.
Dat is haar blad dat zij uitgeeft. Waar ze ook een ruilabonnement mee heeft met Consortium Levensboom voor Rotschap Penningen. En ze schrijft ook in een. Belgisch nazi wat nu meer, dat is ongelooflijk, is dat opgegeven en dan schreven allemaal oud-SS'ers in.
Ja. Nogmaals de vraag aan de schrijver van het boek over Mary Elwert. Jarenlang is zij een bepalende figuur geweest binnen de alternatieve beweging. Ik geloof ook zelfs betrokken geweest bij Cosmos in Amsterdam, maar daar kan jij meer over vertellen.
Ja, het gaat zelfs in feite tot de dag van vandaag. Ze is nog steeds voor heel veel mensen een soort leidsvrouw. En dat het in feite 40 jaar heeft kunnen duren, want ze is na de oorlog dus gewoon doorgegaan met haar praktijken. Dat is in feite tekenend voor een groot deel van de alternatieve beweging. Elwert is helaas geen uitzondering. Er zijn tientallen van dit soort groeperingen en mensen in de alternatieve beweging actief. En in feite komt het neer, als je zoals Elwert gewoon maar veel kritiek hebt op de gang van geneeswijze, op milieuverontreiniging volgens ontleven bent en dergelijke, dan waarschijnlijk kritisch vermogen van een hoop mensen gewoon uitgeschakeld te worden. En alles wat Elwert zegt wordt dan klakkeloos aangenomen.
Hoe oud is ze inmiddels? Want ze was in de Tweede Wereldoorlog ook al actief en geliefd bij de Waffen-SS bijvoorbeeld ook.
Ja, ze heeft 4 jaar geschreven in een SS-blad in de Tweede Wereldoorlog. Ze is inmiddels ongeveer 77, kan er een jaartje naast zitten.
Oké. Okay. Meneer Bach, u bent voorzitter van het Geestelijk Verbond in Amsterdam en had die lezing gepland voor aanstaande dinsdag. Was u niet op de hoogte van al deze feiten over Mary Elwert? Of wel, en heeft u toch besloten om haar uit te nodigen?
Nee, we waren niet op de hoogte van de feiten uit haar blad De Kaarsvlam. En we zijn wel erg dankbaar dat de Afgemeldkamer zo moeite getroost heeft om ons bij tijds in te lichten, zodat wij een groot kwaad kunnen voorkomen. Omdat wij als bestuur van mening zijn dat zo iemand niet binnen onze vereniging past, gezien ook de aard van onze vereniging.
Met welk doel had u haar uitgenodigd?
Nou, haar boeken worden natuurlijk ontzettend veel gelezen nog steeds. Die staan in veelvoud, ook per boek in veelvoud, in de openbare bibliotheek van de gemeente Amsterdam. En er kwamen nogal wat vragen van leden naar ons toe om haar ook eens uit te nodigen. Hè. Ze past dan enigszins niet helemaal hoor, want ze is niet met het paranormale bezig. Ze past enigszins in de lezende cyclus die we hebben. En op basis daarvan hebben we haar dus uitgenodigd.
En met name dan over het thema sprookjes, heb ik begrepen.
Wij dachten met het thema sprookjes binnen onze sferen dan een tamelijk ongevaarlijk thema te hebben. Maar ik begrijp dat hij ideeën over het genomen maar daar toch weer wat gevaarlijke kantjes heeft. Ja. Maar we hadden dus ook gedacht dat het niet goed was om haar te laten spreken gezien ook de samenstelling van onze vereniging.
Ja, wat laat ik daar even over hebben, want u heeft gisteravond de leden van het Geestelijk Verbond in Amsterdam ingelicht over het feit dat de lezing niet doorgaat.
Ja, precies.
Is dat gebeurd onder druk of in samenspraak met de meldkamer?
Nou, het is wel de samenspraak met het bestuur van het Geestelijk Verbond natuurlijk. Want wij hebben daar die verantwoordelijkheid voor.
Ja, maar goed, u bent getipt door de meldkamer.
Ja, ik zeg juist, we hebben juist veel gehad aan de informatie die wij niet kenden.
Ja.
Waar het is heel belangrijk dat er dus instanties zijn die dat bijhouden, die dat bewaken.
Ja.
Dus die informatie die heeft ons dat besluit doen nemen. Niet allerlei dreigingen daaromheen. Ja. Er waren ook mensen, ook leden, die zich onder druk voelden staan door alle telefoontjes. Ja. En die zeiden van je kan het beter niet doen vanwege allerlei gevaren. Dat heeft ons niet bewogen om haar af te zeggen. Ons heeft bewogen dat zij binnen ons verbond, onze vereniging, niet past. We hebben erg veel gekleurde leden, mensen uit Suriname. Mensen uit Indonesië, mensen die Jappenkamp hebben meegemaakt, hebben veel oudere leden die één of twee wereldoorlog hebben meegemaakt. Dit past niet. Wij zeggen ook andere gasten, alfa-agnosten, ook mediums die mensen pijnen, die zich onbehoorlijk gedragen, die mensen brusqueren. Zij past er niet in. Dus we zijn blij dat we dat hebben kunnen doen en dat wij voor die dinsdagavond iemand hebben kunnen uitnodigen die een lezing geeft over fascisme en het nieuwe denken. Omdat wij denken dat hier een leerpunt in zit, ook voor ons als vereniging, dat die tendensen die ergens toch aanwezig zijn, hè, zoals je het al gezegd, in de alternatieve sfeer, bij tijd moet worden gesignaleerd en herkend. Hè.
Iemand van
de
Anne Frank Stichting.
Iemand van de Anne Frank Stichting. Ja. We zien dat ook als correctie van ons beleid. We hebben nu een misstap begaan. En wij moeten de leden duidelijk maken waar we daarvan afzien.
Oké, tot slot mag ik concluderen, de lezing van Melly Elbert aanstaande dinsdag gaat niet door bij het Geestelijk Verbond. Alle partijen tevreden daarover, de schrijver van het boek, de meldkamer en de voorzitter van het Geestelijk Verbond?
Ik was heel blij geweest als het meteen besloten was. En niet nadat ik daar 14 dagen werk aan heb gehad om mensen te gaan overtuigen dat dit toch wel heel erg kwalijk was. Want volgens mij was het zo dat ook het eerste gesprek al bekend was en duidelijk was om wat voor iemand het ging. En dat toch dat mij verweten werd, min of meer, dat ik fascistische methoden op nahield door die druk uit te oefenen. Terwijl ik echt heel veel argumenten had om het niet door te laten.
Het heeft even geduurd, maar de lezing is afgerast.
Ja, daar moet ik iets nou aan toevoegen. Ik zeg, de informatie van mevrouw Wolf, die was prima. Daar hebben we ook ons voordeel mee gedaan. Maar daaromheen is er inderdaad een enorme druk ontstaan waarvan we erg zijn geschrokken. De nieuwe hoop mensen dus ja, toch haast hysterisch reageren op zoiets. Waardoor ook mensen binnen onze vereniging bang worden en op basis van bang, van angst, gaan zeggen van dit moet niet gebeuren.
Noem je dat gisteren zelf aan de telefoon, het
Jules Croisset? Ja, dat beschreven als het Jules Croisset
syndroom. Wacht, dat gaat veel te ver in dit korte tijdsbestek.
Ja, maar kort, waar dit te ver gaat, is dat ik dus even wil aangeven dat wij als leden bang zijn geworden voor druk die dus is uitgeoefend, niet door mevrouw Wolf, maar door anderen die de naam van de afgemeldkamer gebruikten. En die druk, en ook het gevolg van die angst, ik vind dat dan juist zo gevaarlijk als het klimaat waarin het fascisme kan gedijen.
Ja.
En daar ben ik erg van geschrokken. Vandaar dat ik ook denk dat ze op andere wijze dan alleen maar zoals de Agenda-kamer bezig moeten zijn met bewustmaking van de fascistische tendens in de mens.
Daar, dat is misschien toch wel een aardige laatste woord in deze. We zullen ongetwijfeld, nou, stap komt er regelmatig op terug, maar er is...
Met dat er is, probeer de stand naar elke ene groep muzikanten aan te kondigen die alsnog zouden spelen in Café de Korte Golf. Fijn dat je nabeschouwing van het gesprek met Guy Voorteman staat. Het zou hier nog gaan met volgende week, dinsdag, dus aankomende dinsdag voor de uitzending. En lezing plaats zou vinden door Mary Albert in de Rietwijker, van de Rietwijkerstraat, in de Rietwijkerstraat, in de Schinkelstraat. Maar voor de Rietwijker omgeving dus, of even een Hoofddorpplein, niet echt onze buurt, maar toch iets wat ons aangaat. Het is niet verhinderd, dus komt nu iemand van de Anne Frank Stichting een lezing houden en hiermee heb ik kort en bondig samengevat wat er eigenlijk gebeurd is.
Wat ze willen doen is nu een discussie gaan houden over bijouterie. Dat is dan wat wij daarmee bezig zijn over reïncarnatie en spiritisme en dan weet ik wel allemaal. En de verbinding met fascisme en die discussie komt dus binnen het Geestelijk Verbond in plaats van de lezing van Elbert.
En waarom exact is Mary Elbert niet goed? Ik bedoel, dat kun je misschien even uitleggen.
Ik denk dat zij pure nazi-ideoloog is.
Ja, misschien kan Felix dat een beetje toelichten. Felix heeft een boek geschreven, getiteld Mary Elbert, de onbegrepen wijze macht. Iets wat er tussen aanhalingstekens op in staat. Kun jij misschien iets uitleggen over de activiteiten van mevrouw Elbert?
Ja, nou heel kort dan. Ze vindt het erg jammer dat de Duitsers de oorlog verloren hebben. Ze is bevriend met Rolf van Tonningen. Ze vindt dat de vroeggeboren baby's na de geboorte moeten worden gedood. Ze ontkent dat er een hongergewind heeft bestaan. Buitenlanders moeten het land uit. Joden hebben de Jodenmoord aan zichzelf te danken omdat ze van ons uit de ras zijn geworden. Ze had in de oorlog SS-contracten geschreven en een SS-blad geschreven. Ze is tegen het adopteren van kinderen omdat hun chromosomen anders zijn dan die van Nederlanders. Ja, dat is toch een beetje denk ik, de belangrijkste punten.
Zou je misschien een oorzaak kunnen aanwijzen waarom ze na de oorlog niet vervolgd is voor de activiteiten in de Tweede Wereldoorlog?
Dat weet ik eigenlijk niet. Ik zou denken dat ze op zijn minst een schrijverbod gekregen zouden kunnen doen. Maar ja, juist bij schrijvers is er dus nogal lichtvoetig mee omgesprongen. Het is me eigenlijk niet duidelijk waarom ze dat niet gekregen heeft.
Aha, maar feit is dus wel dat ze nog steeds bezig is met haar ideologieën te verspreiden via papier, stencils, boeken en dergelijke. Op welke gebieden is nou momenteel actief? Ik bedoel, zouden mensen al vooraf gewaarschuwd kunnen worden omdat zij op bepaalde terreinen continu actief is?
Ja, ze schrijft voor de uitgeverij Driehoek. Ze heeft...
Wat is dat voor uitgeverij?
Dat is een uitgeverij die nogal veel boeken uitgeeft op het gebied van astrologie, edelstenen, metalen, waar zij allemaal over geschreven heeft. Over kruiden, over haar ideeën over sprookjes, folklore. Nou, dat hele schema is ook een hele stapel boeken geschreven. Ze schrijft ook een tijdschrift dat ze zelf uitgeeft tegen Kaarsvlam. En daar staan de meest grove dingen in. Daar heeft ze een rauw abonnement mee met Consortium Levensvorm.
Dat is van Ros van Tonningen.
Dat is van Ros van Tonningen. En verder heeft ze in een tot voor kort initiatief nu opgeheven een nazi-tijdschrift in België geschreven en het heet een Noemer.
Juist, en nou ja, ik neem aan dat de inhoud ervan te vergelijken valt met de onbekende pulp die ons bereikt via de ja, niet-officiële kanalen.
Theorie. En het is allemaal gevoerd naar het germanisme toe. Misschien je vindt dat mensen hun ras niet moeten vermengen. Het is vreselijk wat ze schrijven. Ik bedoel alleen maar wat Felix had gezegd over de Holocaust. Van als de Joden zich niet vermengd hadden, dan was dat nooit gebeurd. Het komt daardoor en echte Joden zijn blond en hebben blauwe ogen en zo. Dat soort krankjorige dingen. Volgens mij ook hetzelfde ook zegt over seks. Bijvoorbeeld dat vrouwen geen orgasme krijgen bij het geven, dat is een beetje een mannenrol. En bekrachte vrouwen willen eigenlijk vrijen. Nou ja, ze zegt ook van veel vrijen, daar word je doof van. Nou, volgens mij heeft mevrouw Albers niet goed voorgelegd.
Wat zeg je?
Ja, ik bedoel, zij zegt dat ze nog maagd is of dat je weer maagd kunt worden. Maar volgens mij, ik ben ook nog maagd, maar wel in mijn oren. En dat is blijf maar.
Juist, nou dat lijkt me vrij duidelijk dus. Met andere woorden, een klein succesje voor de Afra Melkkamer. Die meneer Bach, die dus de avond organiseert, die vertelde dus dat hij helemaal van niets wist omdat hij geen kranten zou lezen en dergelijke. Wat vinden jullie daarvan?
Nou, in de eerste instantie wist hij wel van iets. Hij wist wel degelijk dat zij zeer kwalijke ideeën had. Maar ze zijn al een paar jaar geleden weer opgehouden. Dus ze dacht dat niet meer actief is. Ze vertelt ook een hele goede dingen over kruiden. En ze komt ook iets van onschuldigs vertellen over sprookjes. Een beetje uitgelegd dat de sprookjes waar zij het over heeft, dat die ook gepubliceerd zijn in het Haas Maandblad. En het Haas Maandblad, dat was een nazi-tijdschrift van de Tweede Wereldoorlog. En dat haar sprookjes ook verder doorvoeren naar de bloed- en bodemtheorie en racisme. En dat haar sprookjes dat het dus niet zulke echt leuke sprookjes zijn.
Nee, dat zou dus ook de reden zijn waarom ze destijds wel gepubliceerd waren en door de censuur heen kwamen. Zijn jullie van plan nog meer acties te ondernemen tegen Nelly Albert zelf of meneer Bach, die dan zogezegd van niets wist?
Ik denk dat het niet handig is om een actie te ondernemen tegen geestelijk verbonden en dat er nu een discussie op gang is gekomen over fascisme en deze ideeën en dat je daar toch zorgvuldig mee moet zijn. Geestelijk verbonden heeft ook heel veel gekleurde leden, dus dat toch niet verantwoord naar onze informatie om dat alsnog door te laten gaan. Wat wij wel willen doen, is dit pad dat we gemaakt hebben. Verspreiden bij New Age boekhandels, bij de Cosmos, bij winkels die haar boeken nog verkopen en bij bibliotheken.
Uitstekend. Nou, ik geloof dat we het hier wel bij kunnen laten. Ja, natuurlijk nog een extra toevoeging van Felix.
Ja, wat ik ook nog wel belangrijk vind, meneer Bach die zei dus... Ik ken meneer Bach, dus niet, ik heb 10 minuten met hem gepraat net. Hij zei dat hij geen kranten los. Nou, tv kijken en radio luisteren zo zeker niet meer. Er zijn dus honderden mensen uit die nieuwe tijdsbeweging die het inderdaad niet doen, waardoor je gewoon een hele hoop informatie mist. Er is mij ook opgevallen toen wij die reportage over haar maakten, dat boekje. Dat is alle betrouwbare ioscopisten, homeopaten, natuurartsen, noem maar op, die kunnen allemaal wel schieten vanwege de onzin die ze vertelt. Maar ze houden kop omdat ze allemaal liefde uit willen stralen, anders krijgen ze slecht karma in de volgende. Dus in feite wordt het kritisch vermogen gewoon helemaal uitgeschakeld met een vaag verhaal over liefde en volgende incarnatie. Ik denk dus dat het gewoon heel belangrijk is om wel te reageren op dit soort geluiden. En van je volgende incarnatie even af te wachten hoe je daarin terugkomt.
Ja, wat dat betreft zou het ook leuk zijn als je natuurlijk met de ICT die kunt verhinderen dat iemand reïncarneert. Want ik geloof niet dat iemand nog zit te wachten op een terugkeer van mevrouw Albert.
Als je geluiden geeft, ze hebt als Hitler en Himmler, hè?
Nee, precies, inderdaad. En zeker weten dus dat Nelly Albert daar geen reïncarnatie van is. Dus hij bestond toen al. Hartelijk bedankt voor dit gesprek. En we gaan weer verder met het programma.
Ja, wij lopen momenteel op de Amstel met zijn vieren.
En we nemen straatgeluiden op.
Ja, onder andere. En we lopen hier dus op straat met als doel het binnenkomen in de Escape Discotheek. Dat wil zeggen via de personeelsingang ofzo. Wij mogen niet gezien worden. Maar we gaan dus een talkshow opnemen. Een talkshow die georganiseerd is door de Staats TV. En wat er uitkomt, ja, dat horen we zo wel. En daarna gaan we naar Frontline. Leuk, hè? Oh, weer een auto die ons bijna overrijdt en een vrachtauto. Hup, die scheurt ook rustig door. Dag meneer Van Genteloos. Wat is er los met Van Gent en los? Dat weten we nu. Goed, ik zet hem even uit, want het slappe gaan hoe hebben jullie ook niks aan en het kost mij alleen maar batterijen. Dag, tot zo.
Nu gaat het geheel dus beginnen.
Goedendag kijkers, welkom bij Open Thuis met het discussieprogramma van StaatsTV. Ik heb het vermoeden, we hebben één centrale gast en die gaat in het huis met de drie componenten. Vanavond is de centrale vraag.
Jullie luisteren nog steeds naar een audioverslag van de talkshow van Staats-TV in een van de achterkamers van de Escape Discotheek. Het is eigenlijk jammer dat het geluid van de stemmen van de talkshow niet helemaal eruit komen. Daarom zet ik hem ook halverwege steeds stop. Er is net een interview geweest met Walter Etty waarin bepaalde zaken werden herroepen en gezet. Over een vermeende knokpartij die in 1972 gehad zou hebben, dat werd ontkend. Er gaat nu een pak appelsap over mijn broek heen. Lekker allemaal, fijn, fijn, fijn. Leven Staats-TV. 10 seconden gaan ze weer verder. I'm gonna make you mine.
als het staatsleven wel zo is. Meneer, u heeft de lust te schrijven, hoe was het aan de tafel toe gaan, hè? Kritiek op voorleggen in deze thuis. Ik zou niet weten wie hier moet terugzetten. Hoe uit de sociale crisis de minister Koning heeft geconstateerd dat de kroon gestopt daar onderzoek wordt gehoord. Dus ik stel naar voren dat we als afsluiting gaan luisteren naar de onderwijs staat zich geen die het nummer Collegia voor ons gaan spelen ter afleiding van deze discussie. Ik dank u.
Juist, voordat we zo meteen een beschrijving gaan geven van Escape opgesloten wijze dan wel, eerst even een reportage van een krakend toosje.
Godverdomme. Nee, wacht even. Goeie catering.
Goeie catering. De naam mag helaas niet genoemd worden. Maar ik zie inderdaad een hele tafel staan vol met pruimen en wokkels. Wokkels die in een of andere... Oh, dat zijn pruimen. Die zijn bedekt met een of ander zuur iets en nootjes. En even kijken, dat zijn wokkels die in een of andere ondefinieerbare drap 3 weken hebben liggen rijpen. Een salade smurrie. Oh, ik geloof dat de opname weer gaat beginnen. Dus ja, na 10 seconden. Dus we moeten weer even gaan zitten en rustig afwachten wat er gaat komen. Daar gaan we. Ah, hier komen wij in een achterruimte van de Escape Discotheek. Ik zie dat dit is ingericht als kleedkamer met allemaal poedertjes en snufjes en gel. Ik stap weer op een verlichtingsfiguur ding. En 2 trappen naar beneden die met blauw fluweel tapijt zijn bedekt. Het is inderdaad een vrij gedempt geluid als je hier door de zaal heen loopt. We komen hier in een garderobe. Het is allemaal mooi blauw. Alles is uitgevoerd. Yeah! Escape staat hier overal in het tapijt geweven, geschreven. Dit is nog steeds een disco. En dit pretendeert zelfs de grootste disco van geheel Europa te zijn. Hier worden ook alle opnames verzorgd. Een zithoekje, uitgevoerd in zebra motief. En wederom dat blauwe.
Moet je geen spiegeltjes voor de kant
maken. Inderdaad, je kunt hier zo van tafel af snuiven. Ik zie een future lamp en een soort van Keith Haring schilderij aan de muur waarop staat UNBSA of iets in die richting. Het is een beetje onduidelijk. Het zijn futuristische Egyptisch-achtige vormen en ja, vrij seksistisch zou ik ze ook wel willen noemen. Ik zie bijvoorbeeld een vrouw die door een of andere Egyptische figuur, zo'n mythefiguur, in een van haar borsten wordt geknepen. Ah, hier hangt nog zo'n schilderij. En dit is meer een iets wat ja, middeleeuwsachtig, een beetje, ja, hoe zou ik het noemen? Een soort van seksistische bijbelprent. Een vrouw vastgebonden met ja, naalden in haar tepels. Het is werk van Ernst Arwin Vos uit 1985. En als het aan mij ligt, dan mag die meneer inmiddels wel een andere vorm van uiten aangedaan hebben. Hier hangt er nog zo een, die heet Mano, komt ook uit 1985 van Ernst Arwin Vos. En er staat hier een deur open, waar staat? Inderdaad. Wij gaan nu een mooie trap op, ook weer. Het is net. Is dat zo? Ja, maar je moet natuurlijk voorstellen dat er hier een heleboel mensen binnenkomen. Hè? En weer dat spiegel, het is allemaal. Ja, hoe noem je dat? Fumée, hè? Fumée heet dat. Spiegelfumée. Brup. Geert boert nog wat na van de catering. Ik geloof dat wij hier aangeland zijn bij het hemelbed. En hier mogen wij niet in, maar ons kennende stappen wij rustig door. Wij storen ons hier niet aan. Er staat een wassen beeld. En het is geen wassen beeld, het is een... Wie moet het voorstellen, denk jij? Rembrandt, het zou kunnen, hij heeft een baardje. Rembrandt Lounge, inderdaad. Nou, wij mogen hier niet terug. Inderdaad. Een fruitautomaat in de hoek.
En overal hangen ook...
Hoe moet je binnen te komen?
Overal hangen ook videomonitoren, ook wel televisies genoemd. En is deze deur open of is die dicht? Nee? Hij ziet er dicht uit. Ah, deze staat open. Erg donker. Inderdaad. Dit is het bezemhok. Het bezemhok van Escape. Luisteraars, dit is een ongekende sensatie. U bent in Escape zonder dat u er ooit geweest bent. We gaan nu naar de Sky Hall volgens het bordje wat wij volgen. Wij dalen wederom in met blauw fluweel of iets in die richting bedekte trap af. En wederom hangt hier een videomonitor. Dan wel televisie. Een palmpje, overal is het een palm, hè? Het is een beetje... Ik moet zeggen dat het niet echt erg stijlvol is in deze discotheek. Een garderobe die eruit ziet als een grot, maar waar je wel degelijk je jas kwijt kan als er iemand achter de balie stond. Nou heb ik ook geen jas bij me, dus ik hoef hem niet af te geven. Dit zal neem ik aan de hoofdingang zijn. Oh. De reporter donderde bijna van het trappetje af, wat eveneens met blauw fluweel bedekt was. Ja, overal hangen spiegels, hè. Ah, kijk. Hier zijn wij bij het hart van de security aangeland, namelijk de alarminstallatie. Overal lampjes aan een rij, spotjes. En wederom lopen wij terug naar de hal. Hier zien we weer de grot waar je dus je kleren kwijt kan. En als je het mij vraagt, dan zijn wij zo gekomen, lijkt het me best dat we ook weer zo terug gaan. Wij bestijgen dus wederom een trap die naar de Rembrandt studio leidt. Ik vermoed dus dat de opname die we net gehoord hebben in de Rembrandt studio hebben plaatsgevonden. Het is hier vrij laag, moet ik zeggen. Laat ik zeggen, een persoon van 2 meter zijn hoofd stoot tegen het plafond. Dus mensen van boven de 2 meter zijn bij deze gewaarschuwd. Wederom lopen wij naar de kleedkamer, waar de sminkjes en de jelletjes en de potjes opgeslagen staan. En dan komen wij weer terug bij de opname van Staatstv's talkshow. Als ik het goed bekijk, dan is de talkshow nu echt ten einde. En wordt er opgeroepen tot muziek. Inderdaad, wij zijn de tijd weer terug. Zo, we zijn inmiddels aangeland bij Frontline en Slagerszicht. Slagerszicht, of Slagerszicht, hoe moet je dat noemen? Op de Albert Kuip staat nummer 8 tot en met 10. Ik ga even een stukje voorlezen wat staat in bluff nummer 306. Dat gaat over Slagerszicht en Frontline. Daar gaat hij. Nu we weer open gaan, willen jullie schrijven over onze ideeën, toekomst, achtergrond en perspectief. We gaan eindelijk weer beginnen op 19 februari, dat is vandaag dus, gaan we open op de Albert Kuipstraat 8 tot en met 10. Alles is wel veranderd. Zo gaan we nu weer samenwerken met de Slagerszicht Boekhandel. We zitten samen in één pand, omdat er dan een betere informatieverspreiding en informatievergaring kan ontstaan. Bovendien willen we ook de samen discussies en manifestaties organiseren. Wat in ieder geval het afgelopen jaar doorging, was het verzamelen van informatie die we uit het buitenland kregen opgestuurd. We werden echter beperkt in onze mogelijkheden om deze info door te spelen aan alle bewegende, rennende en achteromkijkende mensen, doordat we ons een jaar in de afgelegen van Hal in Amsterdam hadden verstopt. Tientallen krantjes, stencils, posters en noodroepen, voornamelijk uit West- en Zuid-Europa en de Verenigde Staten, die wachten om gelezen te worden. Eigen media die aantonen dat in de westelijke wereld de strijd doorgaat en zelfs wordt opgevoerd. Van Lapland tot Palermo en van Athene tot in Los Angeles. Uit de media van de heersers zou je heel andere conclusies trekken. Kranten, radio en tv brengen nieuws en informatie die afstomt, rijp voor de statistieken en stil verdriet. Hun politieke functie wordt dan ook steeds groter naarmate de kapitalistische crisis verhevigt. Het maakt niet uit of je Vrij Nederland of de Telegraaf leest, linkse of rechtse stront. Rechts schildert de arme, hardwerkende politieambtenaar, die wordt aangevallen door hordes werkschuw en apolitiek tuig. Links doseert wat meer en schildert de onschuldige, weerloze demonstrant die door de ordekrachten wordt vertrapt. Verzet is zinloos, speel het spelletje zo netjes mogelijk mee. Daar ligt dan ook precies de noodzaak voor ons om het netwerk van eigen media in stand te helpen houden en te versterken, omdat ons steeds meer wordt afgenomen. Geld, bomen, huizen, lucht. En er wordt hard gewerkt om ons onze identiteit ook te ontnemen. De media vervalsen en censureren gebeurtenissen, maatregelen en verzet. Ze vervalsen onze geschiedenis, ons heden en onze toekomst. Ze zijn een instrument om systematisch onze wil, onze motivatie te verzwakken. Zo duidelijk ligt dat. Zolang er nog iemand nee roept en niet wegrent, is er beweging. Er wordt veel gediscussieerd binnen die beweging en een periode van overpeinzen en keuzes maken lijkt te zijn aangebroken. Onder een stortvloed van vragen lijkt een ieder te bezweken. Op te directe antwoorden wordt met wantrouwen of afgrijzen gereageerd. En dat tekent de vrijblijvendheid die vooral in welvarende landen als Denemarken, Zweden en Nederland kan worden gekocht. Ik lees voor het eigen werk. Wil jij even radio maken, joh? Dit was de stem van Radio Knoflook die dit bandje zometeen uit zal gaan zenden. We krijgen hem nog wel. De nare man. De beruchte scheiding tussen het persoonlijke en politieke leven, waardoor de keuzes allemaal wat makkelijker komen te liggen. Dit ging dus over de te directe antwoorden waarop met wantrouwen of afgrijzen gereageerd wordt. Dat zou de vrijblijvendheid tekenen die vooral in de welvarende landen kan worden gekocht. De problemen hiermee zijn al zo oud als de mens. Om de moed en het doorzettingsvermogen op te kunnen brengen om voor je belangen en identiteit te blijven vechten, zijn motivatie en inspiratie onontbeerlijk. Veel vragen zijn niet nieuw, veel situaties ook niet. Daarom willen we die authentieke informatiestroom in stand houden, verbeteren en er zelf op afduiken en verslinden. Omdat we zelf ook merken hoe broodnodig die voor ons is. Tegenover vervreemding, isolatie en repressie ligt ons perspectief van militante kracht en solidariteit. Dat dit geen holle woorden zijn, blijkt uit de strijd van de studenten in Griekenland en Frankrijk, haven- en metaalarbeiders in Spanje en Duitsland, de mijnwerkers in Engeland, de kraaksters in Denemarken en Hamburg, de guerrillagroepen in alle West- en Zuid-Europese landen en vooral ook de gevangenen in heel Europa. Het zijn voorbeelden waar het niet meer gaat om een belangenstrijd, maar om een strijd voor fundamentele veranderingen, waar het begrip zich verspreidt dat de problemen ontstaan uit internationale uitbuiting en onderdrukking. Heel concreet wordt dat bij aanstaande bijeenkomst van, mijn- en metaalarbeiders uit de BRD, België, Engeland en Frankrijk. Maar vooral ook bij de voorbereidingen en discussies die nu internationaal worden gevoerd om het IMF-congres van september 88 in Berlijn te verstoren. 14.000 topbankiers, ministers en ambtenaren willen dan hun wereldwijde winsten en macht in alle rust gaan evalueren, terwijl onder hun helikopters en buiten hun hotels een week lang de noodtoestand zal heersen. Zulke internationale tegeninitiatieven willen we ondersteunen, omdat daar solidariteit een invulling krijgt in zowel theorie als praktijk. Daarnaast gaan we door met het schrijven en vertalen over verzet in Nederland om onze buitenlandse contacten te informeren. We hebben de afgelopen 2 jaar ervaren dat groepen en mensen in het buitenland daar enorm in geïnteresseerd zijn. Soms bevatten ons nieuws te veel details en te weinig achtergrond, waardoor het moeilijker te begrijpen was. Maar van dat soort fouten hebben we geleerd. Tientallen krantjes van Canada tot Zweden en Italië hebben zo kopij kunnen plaatsen over de acties en de strijd hier in Nederland. Dat het niet altijd even makkelijk is om onze ideeën in de praktijk om te zetten en zo gezamenlijk met onze vrienden in andere landen onze strijd verder op te bouwen en te verdiepen, mogen duidelijk zijn. Dat is iets wat we alleen samen met jullie kunnen en moeten doen. Dat we niet meer van elkaar geïsoleerd en gecensureerd leven en dat we een tegenmacht kunnen ontwikkelen en de strijd in een grotere samenhang kunnen voeren. Omdat we leven moeten, was getekend Frontline. Tot zover het stukje over Frontline. Ik zal nog een klein stukje voorlezen over Slagerzicht. Een hoop mensen weten misschien niet wat dat voor iets is. Dat zal ik even verduidelijken. Slagerzicht is een linkse boekhandel waar de informatie van en over strijdende linkse groepen verkocht wordt. Politieke betrokkenheid bij die informatie staat centraal. De nadruk ligt op het aanbieden van informatie die betrekking heeft op de discussies binnen links die hier in Nederland, West-Europa, gevoerd worden. Dat houdt voor ons geen eurocentrische houding in. We vinden het juist belangrijk om directe, rechtstreekse info van strijdende groepen of organisaties in de uitgebuiten niet-westerse landen hier te verspreiden.
Maar we denken dat onze solidariteit met de zogenaamde derde wereldlanden hier een concrete uitwerking moet krijgen. Ja, daar wilde ik het eigenlijk even bij laten. Ik ga zo meteen even het hele gebouw door. Er zijn stands van diverse linkse groeperingen, ook van de Koerden, die momenteel hongerstaken in Rotterdam. Om de regering een beetje onder druk te zetten ten aanzien van het asielverzoek van diezelfde Koerden. En momenteel wordt er op het bord geschreven dat voor diezelfde Koerden aanstaande zaterdag, dat is morgen, als het zondag wordt uitgezonden, is dit dus gisteren, een landelijke demonstratie en manifestatie wordt gehouden uit solidariteit met de Koerdische hongerstakers in Rotterdam en in Koerdistan. Het is namelijk zo dat 29 mensen, als ik mij niet vergis, momenteel in hongerstaking zijn in Rotterdam.
Nee, op het ogenblik zijn er 35 mensen in hongerstaking, waarvan 6 vrouwen.
Waarvan 6 vrouwen, dus op zo'n manier kwam ik op 29 mensen.
29 mannen en jongeren en 6 vrouwen, dus die vanaf 26 januari in hongerstaking zijn.
Dat wil dus zeggen dat die mensen al bijna 4 weken in hongerstaking zijn. Ja. Denk je dat ze ook vastbesloten zijn om door te gaan tot de dood erop volgt?
Ze zijn vastbesloten door te gaan zolang het ministerie van Justitie en het ministerie van Buitenlandse Zaken vast blijven houden aan hun ideeën, namelijk dat Koerden geen gevaar lopen in Turkije. En dat betekent dat Nederland gewoon deze mensen terugstuurt. En er zijn al mensen bekend die opgepakt zijn door de vreemdelingenpolitie in Nederland, teruggestuurd zijn op het vliegtuig dus naar Turkije en in Istanbul plotseling verdwenen zijn.
Omdat ze Koerdisch spreken en zijn.
Ja, omdat ze Koerdisch spreken, als je dat zegt, als je daarvoor uitkomt in oostelijk, in Koerdistan, wat bezet is door Turkije, gekoloniseerd door Turkije en Syrië, Iran en Irak, dan word je opgepakt, gemarteld en vermoord. En vrouwen worden en meiden worden verkracht.
Hoe komt het nu, denk je, dat de gevestigde pers zo weinig aandacht besteedt aan die Koerden? Ik bedoel, de laatste dagen hoor je dan op Stadradio Amsterdam bijvoorbeeld een verslag van de bezetting van PvdA-kantoor hier in Amsterdam. Maar over het algemeen lees je eigenlijk helemaal niets over die mensen. Hoe komt dat, denk je?
Nou, dat is natuurlijk een politieke zaak. Namelijk, Nederland zit in NAVO-verband met Turkije. De Nederlandse vertegenwoordiger in Ankara tijdens het NAVO-congres in 87 heeft toegezegd liever een onderdrukte Koerd dan een bevrijd Koerdistan. En daarmee bedoelde hij een communistisch Koerdistan. Nou is natuurlijk zo dat niet alle mensen communist zijn, maar dan nog, ze strijden voor een onafhankelijk grondgebied waar ze hun eigen taal, hun eigen cultuur en hun eigen leven kunnen bepalen. Nou, ik denk, dat moet toch een heleboel mensen aan kunnen spreken. Zij vechten daar al jarenlang voor. Hun is een tientallen jaren geleden beloofd dat zij een eigen staat zouden krijgen. Aan die beloftes heeft men gewoon scheid gehad. En in verband met de strategische ligging van Koerdistan en de rijkdom die daar in de grond zit, dat zijn de punten waarom er zo gehandeld wordt met de Koerden zoals dat nu gebeurt. Daarnaast is het zo dat de NAVO zegt dat strategische punt moeten we niet uit handen geven en desnoods laten verdedigen door een fascistisch regime zoals dat nu in Koerdistan actief is. En dat betekent dat het Koerdische volk systematisch wordt uitgemoord omdat die lastig zijn en strijden voor hun eigen vrijheid.
En toevallig op een plekje wonen wat economisch en strategisch goed uitkomt. Een beetje een gelijktrekking dus met het geval Zuid-Afrika op dit gebied.
Ja, het geldt voor meer zaken. Ik denk even aan de aboriginals in Australië. Die verdreven worden van hun grondgebied omdat er uranium in de grond zit. Die mogen ook, hun cultuur wordt systematisch ook onderdrukt. Het is een schande natuurlijk dat blanken die daar pas 200 jaar zijn, daar een feestje gaan vieren. Terwijl de aboriginals daar al 60.000 jaar wonen in dat land. En door de blanken gewoon ook systematisch uitgemoord, gemarteld, verkracht en vermoord zijn. Ja.
Niet geaccepteerd worden. Ja.
Nee, precies. En hetzelfde geldt ook voor de Innu, wat wij dan hier Eskimo's noemen. De Indianen in de diverse landen, de inheemse volken in diverse landen worden door de blanken gewoon vermoord. Omdat het economische aspect belangrijker weegt dan het mens zijn. Wij blanken zijn zo racistisch en zo belust op eigen gewin dat we gewoon scheid hebben aan mensenlevens.
Dat is inderdaad zo.
Blanken, ik hoop dat er hoe langer hoe meer mensen tot inzicht komen en tot het besef dat wanneer wij deze wereld echt willen veranderen, dat we dan inderdaad de politieke strijd die gevoerd wordt in die landen door Innu, door Indianen, door Koerden, door zwarte mensen in Zuid-Afrika, door de mensen in Nicaragua, El Salvador, dat dat gesteund moet worden. Daar vindt die strijd plaats. Wij kunnen dat hier ondersteunen.
Oké. Okay. Goed, bedankt.
Dit is ook, man.